We gaan snel beginnen, want we hebben een aardige lap tekst voor de boeg. Openbaring 2 vanaf vers 18. En het gaat over de donkerste periode uit de geschiedenis van het getuigenis van God op aarde. De kerkgeschiedenis. Het is overigens heel nuttig om naast bijbelstudie ook een beetje kennis te hebben van de kerkgeschiedenis. Al was het alleen maar hierom de gemaakte fouten te voorkomen. En een stukje tranen te hebben over het getuigenis. Zoals Paulus dat ook over Timotheus zegt, als ik mij uw tranen herinner. En 2 Timotheus 1 is dat. En we lezen dus nu vanaf Openbaring 2 de boodschap aan Thyatira. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding. En dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste. Maar ik heb tegen u dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan. En zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren en zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op een bed en werp hen die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Als zij zich niet bekeren van haar werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven ieder naar uw werken. Maar tot u zeg ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze leer niet hebben, die de diepten van de Satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend. Ik leg u geen andere last op. Wat u echter hebt, houd dat vast totdat ik kom. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal ik macht geven over de volken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld. Zoals ook ik de macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Zover. Ja. Er zijn twee kanten van het evangelie. De deur mag inderdaad even dicht. Dank je, Christine. Er zijn twee kanten van het evangelie. Allebei hebben wij nodig ze heel goed te snappen. De eerste is de kant van Gods werk. Dat is allemaal volmaakt. De Heer Jezus zegt in Matthäus 16, ik zal mijn gemeente bouwen. En hij zal die gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor zich stellen. Heilig, onbesmet. Maar de andere kant is het werk van mensen. Dat is ook heel belangrijk. Veel mensen kennen alleen de eerste kant. En dus kunnen zij weinig met teksten als wie niet een ander vergeeft, zal mijn vader ook niet vergeven. En dan zeggen ze, ja, dat kan nooit over ons gaan, want ja, wij zijn al vergeven, weet je wel. Maar die tekst gaat over verantwoordelijkheid. En de tweede kant van het evangelie is dat wij op aarde een getuigenis vormen. Dat wij dus bouwen op het fundament 1 Korintiërs 3. Dat Paulus had gelegd in Korinthe, maar andere, weer een andere gemeente. Het fundament is...
Hallo.
Het fundament is de... Ja. De Heer Jezus. En het fundament is Christus in de harten van de gelovigen. Maar als anderen daarop verder bouwen, en dat is de hele kerkgeschiedenis gebeurd, in de naam van het christendom iets bouwen, dan heb je te maken met een bouwwerk van mensen. En dat is dus helemaal niet volmaakt. Nee, sterker nog, dat is uiteindelijk een ruïne, een huis dat vol met onreinheid is. En de Heer Jezus heeft dat ook voorzegd in Matthäus 13. Ik heb daar een tekst van bovenaan je samenvatting geschreven of gekopieerd. Daar staat, een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei, het koninkrijk der hemel is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dodelijk midden tussen de tarwe en ging weg. Nou, dat koninkrijk der hemel is dat bouwwerk van mensen. Dat is wat erachter is gebleven toen de Heer Jezus naar de hemel ging. Ja? Dus de plaats waar hij verworpen werd, op aarde zijn ware gelovigen achtergelaten, om een getuigenis te vormen voor zijn naam. Maar al vrij snel, nadat de apostelen waren vertrokken en heen gegaan, toen werd dat getuigenis vermengd, ook al tijdens hun leven trouwens, met ongelovigen die wel beleden een gelovige te zijn, snap je? En zo langzamerhand werd dat bouwwerk in die 2000 jaar steeds een grotere vermenging van goed en kwaad. Ja? Nou, en dat bouwwerk, dat vinden wij dus in die 7 brieven aan die 7 gemeenten. En de eerste 3 onderscheiden zich van de laatste 4. Want in de eerste 3 gemeenten, Efeze, Smyrna, Pergamus, is het geheel nog aan te spreken. Terwijl sommigen zijn afgedwaald. Maar bij de laatste 4 is het geheel afgedwaald en zijn sommigen nog aan te spreken. Snap je? Dus het wordt ook steeds erger. Ik was laatst... Goedenavond. Ga zitten. Heb ik nog... Ja. Alle 5 op bed? Ja. Oh, nog niet alle 5. Kan je het even doorgeven? Ik was laatste zondag was ik in een gemeente en dan zongen ze het lied Er komt een tijd van grote opwekking. Maar er komt geen tijd van grote opwekking. Want het geheel is afgeweken en daarbinnen dat geheel, binnen die massa, in dat gebouw wat wij maken, zijn er nog enkelen aan te spreken. Daarom is ook die volgorde in die laatste 4 gemeentes anders. Daar staat na de belofte voor de overwinnaars, wie een oor heeft, die horen. Want dat is het oor voor die overwinnaars. Terwijl daarvoor wordt er eerst gezegd wie een oor heeft, die horen. En dan de overwinnaars. Dus dan zegt hij het tot de hele gemeente, snap je? Nou, wat is nou het probleem geweest? En dit is iets wat ik elke zondag probeer uit te leggen en in elke Bijbelstudie. Ik heb er zelf ook heel lang over gedaan om dat een beetje helder te krijgen. Maar het probleem is dat wij als bouwers, wij als degene die dat getuigenis van de Heer Jezus vormgeven, het kruis niet kennen. En wat doet het kruis? Het rekent af met de oude mens. Het rekent af met de natuurlijke mens. En wat er hier gebeurt in die 7 brieven is dat dat wat de oude mens doet, wordt weer in de gemeente teruggebracht. De leer van Bileam, de leer van de Nicolaïten, de vrouw Izebel, noem het maar op. Allerlei uiterlijkheden die niets te maken hebben met het christendom. Want het christendom is een hemels iets, een geestelijk iets. Dat is zo lastig te pakken. Wij zijn dus niet meer van deze wereld, maar we hebben een hemelse Heer. Iedereen zegt amen in Nederland, elke bijbelgetrouwe gemeente. Maar in de praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk vorm gegeven te worden. Getuigen alle uiterlijke zaken die ik overal tegenkom. In bijna elke evangelische gemeente staat ineens een kruis. Groot houten kruis. En er staan adventskaarsen nu. Hè? Dan zeg je, nou, dat is toch helemaal niet erg. Nou, maar het is wel een in tegenspraak met onze roeping. Want wij hebben geen uiterlijkheden meer nodig. We hebben alleen de Heer Jezus door het geloof. En dan zeggen mensen, ja, maar dat is wel een beetje overdreven. Maar als het begint met het invoeren van zichtbare elementen, dan zal het altijd meer worden. En dat zie je in Thyatira, waar we straks naar gaan kijken. De Rooms-Katholieke kerk, de Roomse periode, te beginnen in 590... bij Gregorius, de grote, de eerste paus. Ik weet niet of jullie wel eens in een katholieke kerk zijn, of een kathedraal zijn geweest, of een dienst hebben meegemaakt. Het is één en al uiterlijk. Het is niet een beetje uiterlijk, het is alles wat je ziet heeft een betekenis en is gewijd en is mystiek. En de kleding van de priesters, de kardinaal, alles wat er aan de muur hangt, schilderijen. Het is een en al op het oog gericht. Ja? Maar het christendom is een geestelijk iets. Wij kunnen dus hier op de zondag samenkomen in dit zaaltje. Met dit plaatje aan de muur van boeren die aan het zaaien zijn. En we hebben een tafel in het midden staan. Dat is brood en wijn. En that's it. En er is geen enkel onderscheid tussen niemand. Er is niet iemand bisschop of een paus of een of andere pastor of voorganger. Niemand. Het zijn allemaal broeders en zusters. En ze verheugen zich samen in de Heer Jezus. Je hoeft ook niet je te onderscheiden van de ander door een pak aan te doen of nette kleding. Je bent gewoon zoals je bent en je komt samen rondom hem. Dat is de bedoeling. Ja? Maar dat gebouw wat wij maken is dus vermengd. De duivel kwam. Waarom kon de duivel komen? Dat staat er namelijk ook bij. Kijk nog maar eens even mee in die tekst. Terwijl de mensen sliepen. Zie je dat? En geestelijk in slaap vallen betekent het niet meer onderscheiden van de hemelse roeping van de gemeente. Of het verlaten van de eerste liefde. Efeze, weet je nog? En dus gaan de aardse dingen weer ingang krijgen. En hebben we geen erg meer in het feit of onze broeder of zuster wel echt de Heer Jezus toebehoort. Ja? Nou, dat noemt de Bijbel ook de zonen van de boze in Matthäus 13 vers 39. En die hebben een schijn van godsvrucht, maar de kracht ervan hebben zij verloochend. En ik heb nu al heel vaak meegemaakt in mijn leven dat ik bepaalde personen die ik goed ken, dat ik die achtte als een broeder of een zuster en uiteindelijk bleek het toch niet zo te zijn. Er zat een schijn van godsvrucht, een tijdje. Ja? Dus de hele periode van de afwezigheid van de Heer Jezus is op aarde een getuigenis achtergebleven. Hoe ben jij een getuige van de Heer Jezus? Als je een heilig, rein, rechtvaardig leven leidt. Zoals hij dat is. Ja? En als je een aardse religie gaat oprichten, je gaat zichtbare elementen invoegen, dan zal ook die heiligheid en die waarheid uiteindelijk steeds minder worden. Dus, dat is er gebeurd. En Openbaring 2 en 3 vormen, volgen dat die ontwikkeling van dat proces. Ja? Moet je water hebben, Nico? Beetje water. Ik wacht wel even. Goed zo, ja. Nou, elke gemeente symboliseert een periode in de geschiedenis van dat getuigenis. Het zijn ook alle zeven elementen die vandaag nog te vinden zijn. In jouw leven, in mijn leven misschien, of in een plaatselijke gemeente. Alleen de eerste drie zijn wat hun globale beginselen betreft, zijn er niet meer. Er is niet meer zoiets als een gemeente op aarde waarin de eerste liefde verlaat is, maar waar alle werken nog aanwezig zijn. Nee. Er is ook niet meer een globale vervolging van alle gelovigen op de hele wereld. Ook niet. Want heel veel kerken en gemeenten zijn wereldgelijkvormig en niemand stoort zich aan hen. Je hebt wel de vervolgde kerk, maar niet meer een globale. Alle gelovigen die vervolgd worden, is niet meer. Pergamus is ook niet meer, want daar waren sommigen die de leer van Bilian brachten, maar nu is het hele getuigenis wereldgelijkvormig geworden, met uitzondering van enkele. Duidelijk? Dan gaan we dus nu kijken naar Thyatira. Schrijf aan de engel, dus de voorganger van de voorganger of de vertegenwoordiger, oudste, hoe je het ook wil noemen, van de gemeente in Thyatira. Dat is vandaag Ashikesar in West-Turkije. En dat betekent offerpoort, wierookgift en verdorven geur. Dat is dus helemaal al een aanwijzing dat het hier gaat om een systeem van uiterlijkheden. En waar in de vorige gemeente Pergamus, de tijd voor de eerste paus, Constantijn de Grote in 313 zei van, nou, het christendom is eigenlijk best wel cool. En als jij een beetje geld wil verdienen, moet je christen worden. Dus de hele vervolging verviel. De wereld vervolgde de kerk niet meer. En wat was dan het vervolg? Als de wereld de gemeente niet meer vervolgt en de gemeente woont daar waar de Satan zijn troon heeft, dan is de ingang voor verdere afgoderij natuurlijk heel makkelijk. En dat zien we dus in Thyatira. Ja? Het symboliseert de periode van 313 tot 590, excuses, tot de reformatie. Dus 1000 jaar lang, moet je voorstellen, hebben pausen geregeerd in de middeleeuwen en gezegd: wij zijn de plaatsvervangers van Christus. De kerk heeft het gezag. Wij hebben de waarheid. En iedereen die iets anders denkt dan wij, die wordt vervolgd. Ja, dat is die periode geweest. Nou, we vinden ook in Handelingen hoofdstuk 16, vinden wij Lydia. Die komt tot bekering. Die woonde in Thyatira. Dat is wel heel typisch dat dat erbij staat. Maar er staat dat zij God vereerde. Zij vereerde God in een stad vol met afgoderij. Net als Pergamus trouwens. Dat was in die tijd heel normaal. Dus eigenlijk is Lydia een tegenhanger van Izebel. Twee vrouwen kennen we uit Thyatira. Lydia, de purperverkoopster. En ze kwam tot bekering. En Izebel, de valse profetes. Ja? Even kijken. Ik heb daar drie puntjes onderaan staan. Ja? Er zijn drie verschillen waardoor de laatste vier gemeenten, dus waar Thyatira de eerste van is, hè, zich onderscheiden van de eerste drie gemeenten. En dat is dat in alle vier, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea, de komst van de Heer wordt genoemd. Dus het systeem aan zich blijft bestaan tot de komst van de Heer. Het Rooms-Katholieke systeem, dat blijft bestaan totdat hij komt. En vlak voordat hij komt, wordt dat Roomse systeem door het beest, het Romeinse Rijk, wel vernietigd, zegt Openbaring 18 en 17. Maar dat is wel vlak voor de komst van de Heer. Ja? Sardes, de protestantse kerk eigenlijk, blijft ook tot de komst van de Heer. Philadelphia, de evangelische, nou ja, laat ik het even zo noemen, beweging, blijft ook tot de komst van de Heer. En Laodicea ook. Ja? Dus alle vier. Het tweede puntje is, er is een deel in Thyatira, er is een deel in Sardes, en er is een deel in Philadelphia en een deel in Laodicea dat een gelovig overblijfsel is, terwijl de rest niet te bekeren is. Dat is de tijd voor de komst van de Heer Jezus. Ja? Philadelphia uitgezonden trouwens, want daar waren geen ongelovigen voor zover ik weet, maar daar komen we straks wel op. Er is dus geen hoop meer voor herstel van het geheel. Het Rooms-Katholieke systeem gaat niet zich bekeren. Gaan we ook zien straks. De protestantse kerken in de wereld gaan zich ook niet bekeren. Maar in die systemen zijn er wel allerlei mensen die wel de Heer Jezus toebehoren. Maar die systemen veranderen hier niet meer. Maarten Luther deed een poging, weet je nog? Hele goede poging met zijn stellingen. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb ze tijd gegeven dat ze zich bekeren, maar ze hebben zich niet bekeerd. In het laatste heb ik al gezegd over de oproep om te horen wat de geest op de gemeente zegt. Nou, wat is nou Thyatira in jouw leven? Thyatira is de neiging van het vlees, ons eigen vlees, om ons vast te houden aan uiterlijke zaken in plaats van een geestelijke Heer die we niet zien en die we echt alleen door het geloof dienen. Ik kreeg ooit een vraag van een broeder, hij is hier vanavond aanwezig. Hey, waarom moet het allemaal door het geloof? Waarom moet het door het geloof? Waarom heeft God dat bedacht? Weet je nog, die vraag? 2000, wat was het, 14 of zo? Nou, toen zei ik, denk ik, omdat het geloof de ultieme test is of de mens wel echt werkelijk van de Heer Jezus houdt. Want als je tekenen, wonderen en alle uiterlijkheden hebt, dan gaan heel veel mensen zeggen, ja, nee, tuurlijk hou ik van hem. Kijk maar, want ik heb best wel veel vreugde in al deze dingen. Maar het geloof is de echte test. Als je namelijk niks ziet en niks ervaart en niks ook van zegen proeft en je houdt je toch vast aan de Heer Jezus, kijk, dan is je liefde echt. En dat is waarom het, denk ik, het geloof is.
Maar als je een relatie met hem hebt, dan ervaar je toch dat ook?
Dan ervaar je dat in de innerlijke mens, ja. Zeker. Maar niet in, als ik dit doe, word ik genezen. Of als ik dat doe, spreekt hij tot mij. Of als ik zo doe, dan gebeurt het dit. Nee, God is daarin niet te vangen in allerlei formules of stappen of weet ik veel. Nee, het is puur de innerlijke mens die zich sterkt door het woord in de persoon van de Heer Jezus. Dat is het geloof.
Dat vergroot wel je geloof, dat beïnvloedt.
Ja, zeker beïnvloedt je geloof. Maar ik heb dus niet iets uiterlijks nodig, zoals Thyatira, Maria. Nou ja, van de week was op het nieuws, er was een stukje bot. Serieus. Helemaal blij waren ze. Welke plaats was het ook weer?
Sint-Nicolaas.
Sint-Nicolaas, een stukje bot van een heilige. Was dat Sint-Nicolaas?
Sint-Nicolaas.
En dat was dan binnen in die kerk. Eindelijk, het blijft in Nederland, zeiden ze. Welke plaats was het ook, Sint-Nicolaas?
Daar werd erbij gezet.
Amsterdam?
Ja, de Sint-Nicolaaskerk.
Kijk. En dan zijn ze helemaal blij met een stukje bot van een mens. En dat niet alleen, maar ze gaan dat ook werkelijk aanbidden. Dat is Thyatira ten diepste. Maar het zit ook in onze eigen harten dat wij de neiging hebben. In de evangelische wereld is dat net zo. Ik sprak laatst met een jonge meid. Die was hier in de buurt op een bijbelschool geweest. En dan hadden ze tegen haar gezegd, tongentaal, dat moet jij doen, want dat verdiept je relatie met God. En ze was er helemaal door in de war geraakt. Nou, dat is ook weer zoiets. Een uiterlijk iets. Iets wat je moet beleven, wat je moet doen, verdiept jouw relatie met God. Maar dat is niet zo. Want het is door het geloof. En spreken soms allen in talen? Nee. Het zou heel vervelend zijn voor die andere mensen die niet in talen spreken, dat ze dus die relatie niet kunnen verdiepen. Ja? Er is niks uiterlijks wat we nodig hebben. Helemaal nul. Alleen het geloof. Yes? Nou, de protestantse kerken zijn voortgekomen uit Thyatira, Sardes. Die hebben wel afstand genomen van de Maria-vereering en van de hosties en van de transsubstantiatieleer. Alleen, ze hebben geen afstand genomen van de imposante gebouwen, van de gewaden van de dominees, enzovoort. Dus dat bleef. Dus een stukje Thyatira vinden we terug in Sardes. Nou, hoe gaat de Heer Jezus deze gemeente aanspreken? Of hoe spreekt hij ons aan als wij deze dingen niet afleggen? Hij zegt, dit zegt de Zoon van God. Die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk. Nou, als de Heer Jezus vraagt aan Petrus en aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat zeggen ze dan?
Ik ben de Zoon van de levende God.
Ja, dat zegt Petrus, maar hij vraagt eerst, wie zeggen de mensen dat ik ben?
Oh, profeten, Johannes. En
ja, ja, klopt. Maar wie zeg jij dat ik ben? Dat zegt hij en dan zegt Petrus, u bent de Zoon. Dus Christus, de Zoon van de levende God. Dat is nogal een openbaring, want de Zoon van de levende God betekent, hij is een eeuwig goddelijk persoon. En dan zegt de Heer Jezus, dat heb jij niet van mensen geleerd, maar van mijn Vader die in de hemel is. En op deze belijdenis, op deze rots, ga ik mijn gemeente bouwen en jij bent Petrus, een steen, een levende steen in dat gebouw, de gemeente. Nou, als je dat nou vergelijkt met de Romeinse kerk, die zeggen, ja, maar wij zijn gebouwd op de paus. De paus is onze rots. De kerk is onze rots. De moederkerk. Daarom zegt hij, dit zegt de Zoon van God. Alleen op mij wordt de gemeente gebouwd. En niet op een pauselijk systeem dat zegt onfeilbaar te zijn. Nou, hij heeft zijn ogen als een vuurvlam. De paus noemt zich trouwens plaatsvervanger van Christus op aarde. Hè?
Ja. Christus op aarde. Oh
ja, plaatsvervanger is al af, dus het alweer af. Ja. Maar hij heeft zijn ogen als een vuurvlam. Hij doorziet jouw leven. Hij doorziet ook die gemeente. Hij ziet wat er gebeurt. Hij zal het ook rechtvaardig oordelen. Wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus komen straks. Allemaal. En de ongelovigen, die komen aan het einde van die 1000 jaar voor die rechterstoel. En wij komen gelijk als hij ons tot zich neemt voor zijn ogen als een vuurvlam. Niet om verteerd te worden, gelukkig. Maar om onze gedachten overeen te stemmen met zijn gedachten. En alles wat in jouw leven gebeurd is door het geloof, dat zal lof ontvangen. Alles wat gebeurd is uit ongeloof, uit onze eigen kracht, dat zal dan weer verbranden. Dus dat is mooi. Ja? En voeten van blinkend koper, dat heeft weer te maken met die koperen wasvat en zo. Ik heb ook al over in hoofdstuk 1, vers 15 er iets over gezegd. Dat is een rechtvaardig gericht over de zonde. Hij is rechtvaardig, hij staat in gerechtigheid. Hij zal allen oordelen naar hun werk. Dus al die pausen van die 1000 jaar en nog steeds, zullen allemaal voor de Heer Jezus verschijnen. En misschien zijn er wel een paar wedergeboren pausen bij, dat weet ik niet. Maar gezien het gedrag en de handelswijze van de laatste pausen, heb ik daar een vrij hard hoofd in eigenlijk. De ecumene wordt nagestreefd. Er wordt gezegd, we gaan met moslims samen. Ze bedekken het steeds onder een soort rechtvaardig bijbelse boodschap. Hè? We moeten allemaal de armen moeten we voor zorgen. En dit is fout, dat is fout. En iedereen zegt, aha, mooi. Maar ten diepste is het een samengaan met alle religies van de wereld. En natuurlijk een verering van Maria. Ja. Nou, vandaag zegt de Heer Jezus tegen deze mensen die in het Rooms-Katholieke systeem zitten in Openbaring 18. Ga uit van haar, mijn volk. Dus, toen nog niet. Toen was het, hou vast wat je hebt. Maar nu zegt hij, ga uit. Ga uit elk systeem wat gebaseerd is op uiterlijkheden. En afgoden offers. Maar gelukkig, vers 19. Er is bijna geen gemeente te vinden waar zoveel positiviteit over gezegd wordt dan juist Thyatira. Want daar zijn ongelofelijke offers gebracht, hè? In die 1000 jaar door mensen. Door echte gelovigen. De wal, ik heb die twee groepen daaronder gezet. Even kijken. Klopt dat? Ja, de Waldenzen en de Albigenzen, die groepen die zo vasthielden aan de Heer Jezus. Tijdens die donkere tijd. En dan zegt hij, ik weet uw werken van al die mensen die geleden hebben onder die pauze. Die misschien door de inquisitie zijn vermoord. Uw liefde, dat begint hij mee. Want hoe overleef je een crisis zoals toen anders dan door de liefde tot de Heer Jezus? Ja? Uw geloof, heb je het weer? Het zien op de onzichtbare dingen. Uw dienst en uw volharding. Dat uw laatste werken meer zijn dan de eerste. Dus ze hadden groei in hun werken. Maar er waren ongelooflijk veel werken bij in de Romeinse tijd van mensen te aflaten. Kennen jullie wel, hè? Kon je een aflaat kopen om in de hemel te komen. Er waren trieste voorbeelden. Ik heb er eentje opgeschreven. Zuster Bertken heeft zich 57 jaar lang laten inmetselen in een muur. Omdat ze dacht op die manier in de hemel te komen. Dat is echt waar. Er gingen mensen op hun knieën een trap op. De mensen hebben zichzelf afgebeuld om maar in de hemel te komen.
Dat heb ik in Griekenland ook gezien. Grieks-orthodoxe mensen. Ja. Die dan op hun knieën de hele stad doorlopen.
Ja.
De trap op.
Ja. Dat noemt Paulus in Colossense gewilde nederigheid. De dienst slechts tot bevrediging van het vlees, zegt hij. Het heeft een schijn van wijsheid.
Het gevoel van eigenwaarde.
Juist.
Ja. Terwijl. Er waren ook alleen vrouwen die dat deden.
Oh ja?
Ja.
Oh. Dat is apart. Nee. Nee, maar het is toch treurig dat je een evangelie hebt wat zegt. De Heer Jezus is aan het kruis gestorven. Vertrouw op hem, geloof in hem. En ook vandaag heb ik grote moeite om dat sommige mensen duidelijk te maken die met schuldgevoel rondlopen. Hè? Ik had vandaag nog weer een mail van de jongen. Ik heb schuld en ik dit, sorry, en ik voel me zo slecht. Maar dan zeg ik, jongen, kijk nou toch eens naar, niet naar jezelf, maar naar het evangelie. Maar dat komt heel lastig binnen dan. Heel moeilijk. Het is een grote zegen als je weet vrede met God te hebben. Gerechtvaardigd door het geloof. Dat is een geweldige rijkdom. Maar in Thyatira is het vervangen door eindeloze processies. Nederigheid van het vlees, allerlei aflaten, toestanden. En zoals Elia en Elisa in de tijd van Isabel grote dingen deden. Zo waren er ook gelovigen in de tijd van die andere Isabel, de Romeinse kerk. Die ook geweldige dingen deed. En als wij een huidige crisis, wat we nu hebben, dus dat is een heel ander verhaal. Maar als je dat een beetje wil overleven. dan is hetzelfde belangrijk. Ik weet uw werk, uw liefde, uw geloof, uw dienst, uw volharding, enzovoort. En we hopen dat onze laatste werk ook meer zijn dan onze eerste werk. Ja? Het heeft geen zin, mijns inziens, om voortdurend bezig te zijn met het slechte. Weet je wel? Dit klopt niet, dat klopt niet, de overheid, zus. Om dat allemaal te gaan benoemen in een kerk, of in een gemeente, of in een samenkomst, of in een preek. Het heeft juist zin om de gemeente op te bouwen op hun geloof. Zodat ze juist loskomen van die, nou ja, van die dreiging die er dan in zou zijn. Weet je wel? Maar als je bezig bent met het kwade, waarom moet je kijken hoe slecht dit en dat. Ja, dat geeft geen bemoediging. Het bouwt niet op. Denk ik. Toch? Nou ja. Ik zie niet iedereen knikken, maar... Ik weet het zeker.
Ja, maar we moeten toch ook wel dingen ontmaskeren?
Ja. Nee, maar ontmaskeren te werken van de duisternis betekent niet dat we de hele dag bezig moeten zijn met allerlei... Ja. Maar wat hij bedoelt is dat je herkent wat duisternis is. Ja? Dus van, oh, maar hier wil ik niks mee te maken hebben, want dit is duisternis. Ik heb het ontmaskerd. Maar het betekent niet, ik moet van elk kwaad in de wereld weten hoe het zit en waar het vandaan komt. En...
Wij zijn kinderen van de dag, hè? Toch?
Ja. Dus. Ja, klopt.
Maar
wat zei je?
Filippenzen 4, vers 7.
En dat is?
Richt je op dat wat goed is, dat wat volmaakt is.
Ja, dat is vers 8.
Of 8.
Je zit er heel dichtbij, Matthijs. Uw laatste werken zijn meer dan uw eerste. 10 jaar geleden zei je nog, ja, Johannes 4, vers... Nee, grap. Nee, hij zei niet. Nou, komt er in vers 20 een vergelijking met de vrouw Izebel. Het viel mij op toen ik... Ik was in België een paar keer met mijn vrouw. Ik was verteld, hè, elk jaar gingen we dan naar Brugge. Maar in die Romeinse kathedraal of kerk, hoe je het ook wil noemen, daar is heel veel vrouwelijk. Dan denk je van het gezicht van... Hebben ze een apostel geschilderd? Dan denk je, apart, dat is helemaal geen kerel. Dat lijkt wel een vrouw. Dat is echt zo. En de Heer Jezus als babytje. Dat lijkt ook wel een meisje. Maria natuurlijk. Alles is heel vrouwelijk. Ja? De vrouw Izebel. Staat niet voor Maria, maar het is niet toevallig dat Maria wordt vereerd in het systeem wat de naam Izebel heeft. Er was natuurlijk in Thyatira destijds een echte vrouw die zo getypeerd werd. En vandaag hebben we talloze vrouwen in de christenheid die zich ook een profetes noemen. Denk eventjes aan Joyce Meyer. Ja, maar die mensen worden, en het staat hier ook heel duidelijk, hè? Kijk maar wat er staat in vers 20. Ik heb tegen u dat u de vrouw Izebel laat begaan. Het probleem was dat er niet tegen werd opgetreden. En Paulus zegt heel duidelijk in de schrift. Ik sta niet toe dat een vrouw gezag heeft over de man in de gemeente. Sta dat niet toe. Of dat zij leert, dat zij een leidende positie neemt. Dus ze hadden moeten weten. Hey, die vrouw die zegt dat zij een profetes is, maar... Ze neemt haar plek niet in. Nou, Izebel is natuurlijk de vrouw van Ahab uit het Oude Testament. Ik heb 2 teksten over haar opgezocht. 2 Koningen 9, vers 22. Dat staat bovenaan bladzijde 3. Het gebeurde nu toen Joram Jehu zag dat hij zei, is het vrede Jehu? Maar hij zei, wat vrede? Zolang de hoererijen van uw moeder Izebel en haar toverijen zo talrijk zijn. Ja? En het tweede, ze schreef brieven in de naam van Ahab. En er staat in een van die brieven over dus die Nabot. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. Dus zij doden de heilige. Zij deed aan toverij en aan hoererij. Exact wat de Romeinse kerk ook doet. Er schijnen ook occulte zaken plaats te vinden, hè, in die kringen. Maar hoererijen, het vereren van mensen, het vereren van heiligen, het vereren van Maria, het eten van afgodenoffers, de hosties heb ik het vorige keer al over gehad. Hè? Transsubstinatie, weet u wat het is, de transsubstinatieleer?
Ja,
nou ja, het lichaam, het stukje wat je krijgt, het stukje, wat is het? Het is echt het lichaam van Christus. Het verandert in het lichaam en dat verandert in zijn bloed als je dat tot je neemt. Mag niet weggegooid worden. Het is afgodendienst. Je hoereert eigenlijk met een heel ander systeem, een duivels systeem. Maar zij lieten dat begaan. Ja? En dan heeft ze ook nog een aanzet gedaan tot de moord op de profeten in 1 Koningen 18 vers 4. Monniken legden een gelofte af dat zij met de kerk huwden, de moederkerk. Ze mochten dus niet meer trouwen. Dat is het celibaat. De schrift laat zien dat alle geestelijke systemen worden vergeleken met een vrouw. Je hebt in Zacharia 5 de vrouw die de goddeloosheid wordt genoemd. Je hebt in Matthäus 13 een vrouw die 3 maten meel nam en het geheel doorzuurde. Dat is de christenheid die dus geheel doorzuurd is door een vrouw, de goddeloosheid. Je hebt natuurlijk de hoer uit Openbaring 17, ook een systeem. Maar je hebt ook ten positieve de bruid van het lam, de vrouw met de zon bekleed. Dus ja, waarom wordt een geestelijk systeem nou vergeleken met een vrouw?
Dat het iets voortbrengt.
Ja, dat is het eerste. Ze heeft kinderen, ze kan kinderen krijgen, ze brengt iets voort.
Vaak
ja.
Meer gevoel.
Ja, het speelt op je gevoel, je emotie. Klopt.
Omdat er een afgod is die een vrouw is.
Wat zei je?
Omdat er een afgod bestaat die een vrouw is.
Ja, wie dan?
Wat in het Oude Testament, onder Nimrod.
Oh ja.
Van Nimrod, Semiramis.
Ja.
En Tammuz.
Ja.
In Ezekiel wordt er ook gezegd, van daar zit u om te huilen.
Ja, klopt.
Dus een bidden geworden.
Ja. Afgod. Ja, maar kijk, een vrouw is ook een verleidster, hè? Niet alle vrouwen, gelukkig. Maar dat zit wel een beetje in de vrouw. Daarom zegt Spreuken ook, tegen als die vader zijn zoon opvoedt, pas op de vreemde vrouw. Elke keer weer, Spreuken 2 en 3. En het gaat zo door tot hoofdstuk 7. De vreemde vrouw is niet alleen letterlijk een vreemde vrouw die op straat tegenkomt, maar de verkeerde geestelijke systemen. Pas op, zegt hij tegen zijn zoon, dat je daar niet in verstrikt raakt. En daarom worden vrouwen ook in onze maatschappij gebruikt als verleidsters in elke reclame die je bijna ziet. Of het nou een ijsje is of een shampoo of weet ik wat. Ja, ze nemen niet een lelijke, dikke, behaarde kerel daarvoor. Nee. De vrouw die verleidt de rest om dat product te nemen. Dat is de goddeloosheid. Een verleidelijk systeem. En Isabel is de ultieme verleidster. In dit stukje dan, hè?
Dus je komt niet in aanmerking.
Pardon?
Ik kom niet in aanmerking.
Jij komt niet in aanmerking? Voor die reclames? Nou.
Je moet je zo waardig.
Hij is niet dik.
Nee. Nee, hij was niet dik.
Mijn vader zou
wel
lelijk
zijn. Nee. Nou, toen ik jong was, 16, 17, dan is het best wel heftig als je voor het eerst televisie krijgt en zo. Ik kreeg toen televisie op mijn kamer. Nou, dan moet je echt wel keuzes gaan maken al vrij snel. En dat is best lastig als je nog geen christen bent en je hebt niet echt een bepaald kader waarvan mensen zeggen, dan pas op dit of dat, weet je wel. Maar die verleiding is gewoon heel sterk. Laat staan nu met al die telefoontjes van al die jonge lui en ze kunnen overal bij. Maar nog erger dan de seksuele verleiding is de geestelijke verleiding. Dat is nog veel erger. En dat is wat hier gebeurt. En zij zegt dat zij een profetes is. Dat staat er ook zo specifiek bij, hè. Dan moet je even met mij meegaan als je wil naar 2 Korinthe 10. Want dat is een heel belangrijke tekst die ik daar even in het verband wil vergelijken. 2 Korinthe 10. En dat is een heel belangrijk principe. Hoe weet je nou of iemand echt daadwerkelijk gebruikt wordt door de geest van God om gedachten door te geven van hem. In plaats van een valse leraar of iemand die menselijke dingen doorgeeft. Dat vind je in 2 Korinthe hoofdstuk 10, vers 17 en 18. Daar staat, maar wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Nou komt het, want niet wie zichzelf aanbeveelt, maar die de Heer aanbeveelt, die is beproefd bevonden. Zie je dat? Dus iedereen die van zichzelf zegt, ik ben een gezalfde des Heer. Ja, nee, ik ben een oudste. Of nee, ik ben een profeet. Kun je gelijk afschrijven. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, Zij die zichzelf een profetes noemt. Maar als de Heer iemand aanbeveelt, hoe doet hij dat dan? Hoe beveelt de Heer iemand aan? Enig idee?
Komt gewoon zo uit, toch?
Ja. Het heeft resultaat. Het heeft vrucht. Het heeft zegen. En dus zal zo'n persoon ook herkend worden als zijnde door de Heer aanbevolen. Want Paulus, die gaat in het hoofdstuk, moet hij zich een beetje verdedigen tegen al die andere apostelen die zichzelf voordelen als engelen van het licht, weet je wel, als dienaars van de gerechtigheid. Maar hij zegt dan aan het einde van hoofdstuk 13, van hoofdstuk 11, in vers 13, zulke mensen zijn valse apostelen, zie je dat? Want zij beveelden zichzelf aan. Je moet bij mij wezen, want ik en de Romeinse kerk zegt als geen ander, bij ons is de waarheid. Het ex cathedra, ken je dat? Jij kent dat? Dat is de uitspraak van de paus is onfeilbaar. Nou, dat is geloof ik één keer een ex cathedra uitgesproken over de ten hemel opneming van Maria. Het ex cathedra, dit is het punt. Terwijl de schrift zegt, nee, als een profeet spreekt, laat de rest het beoordelen. Maar dit zie je ook in de evangelische wereld. Mensen die zichzelf aanbevelen. Komende zondag hebben we een genezingsdienst. Vind ik al sowieso raar. Hoe weet je dat? En dan komt die persoon, die heeft de gave genezing, en die gaat zichzelf alvast aanbevelen via een poster. Zijn eigen naam erop. Dat is niet hetzelfde als dit van Isabel, want dat is een goddeloos iemand. Maar ook christen laten zich verleiden om zichzelf aan te bevelen. En daar moet je wel een beetje mee uitkijken. Ja? Maar het is natuurlijk veel erger als wij als gemeente laten begaan. Maar dat hebben ze dus hier wel gedaan. En zij leert en misleidt mijn slaaf. Nou, heb je nou nog 2 Korinthe voor je of niet? Nou, let op. Want Paulus, ik heb ooit 2 jaar over 2 Korinthe gedaan. Wie was daarbij van jullie? Niemand? Jullie, hè?
Ja.
Want wat zegt hij, hoe hij het zelf doet, in hoofdstuk 11, vers 2, dat is een totaal ander verhaal. Dat is 1-2 versen verderop. Dan zegt hij, want ik ben naijverig over u, met een naijver van God, want ik heb u aan één man verloofd, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Dus mensen die zichzelf aanbevelen, komen met een systeem. Paulus zegt, ik heb jullie aan één man verloofd. Ik heb jullie bij de Heer Jezus gebracht. Ik verdween zelf naar de achtergrond. Ik wil jullie als een reine maagd voor hem stellen. Ik wil dat er iets van hem zichtbaar wordt in je. Dat is het verschil. Maar als iemand, zoals Isabel, leert en misleidt om te hoereren, dan is dat precies het tegenovergestelde als een reine maagd. Want een reine maagd bewaart zichzelf voor het huwelijk. Maar als jij iemand hebt die zichzelf aanbeveelt en die jou naar een andere goden leidt, in dit geval de Rooms-Katholieke afgodenmis, ja, dan is dat natuurlijk demonisch. Maar iets minder erg, maar net zo ernstig, is als mensen in de evangelische wereld zeggen, bij mij moet je zijn en ik ga je iets anders aanbieden dan de Heer Jezus alleen. Dat is net zo erg. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik verbind jou niet aan één man. Ik wil niet dat je aan hem denkt, dat je vol van hem raakt. Nee, er moet iets anders bij. Genezing, een wonder, mystiek, stil worden, weet ik veel allemaal. Na komende donderdagavond komt er een filmpje op YouTube heb ik dan opgenomen, over de contemplatieve beweging. Mystiek, kaarsen, taizé, weet ik veel, al die toestanden. Stil worden, Lectio Divina, ken je dat allemaal of niet?
Ja.
Nou, dat is hetzelfde. Dat is ook weer richting de afgoderij. Terwijl Paulus zegt, nee, ik wil dat je bij de Heer Jezus uitkomt. Dat je al je bronnen, al je energie vindt in hem alleen. En niet andere mensen die jou weer op een ander paadje willen brengen. Dat is...
En andersom?
Andersom.
Dus die dingen dan, dus die dan nodig zijn om het ander paard. Maar als je dan met iemand praat die zegt van ja, nee, maar je moet iets meemaken.
Dan zeg je, waar staat dat geschreven? Altijd het antwoord. Oké, want het is goed om een wedervraag te stellen. Zeg je, nou, oké, wat moet ik beleven en waar staat dat dan? Waar lees je dat? Nou, dan komen ze meestal aan met 1 Korinthe 14. Dan zeggen ze, ja, nee, je moet in talen spreken, want er staat in de Bijbel, dat sticht je zelf. Ja? Nou, wat zeg je dan?
Talen zullen ophouden.
Zij?
Talen zullen ophouden.
Ja, dat is een goeie, ja. Maar wat nog, ja, dat is heel... Dat
ik
is...
heb hem mogen weten, maar hoe ging die ook weer?
Ja, hoe ging die ook weer? Wat zeg je, oké, in welk hoofdstuk staat het eigenlijk?
Ja.
Ja. Oh, dat is 1 Korinthe 14. Waar gaat het hoofdstuk eigenlijk over? Oh, dat gaat over elkaar opbouwen. Oh ja. En als je nou in een hoofdstuk waar het doel is om elkaar op te bouwen, zegt, sticht jezelf, denk je dat dat dan positief bedoeld is of negatief?
Negatief.
Hè?
Negatief natuurlijk.
Ja. Negatief, ja. Het is hetzelfde als dat je zegt, ik heb een hoofdstuk over hoe scoor ik een doelpunt. En je begint met, je moet niet in je eigen doel scoren. Want wie scoort, ja, scoort in zijn eigen doel. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je scoort niet in je eigen doel. Als je een ander doel wil scoren. Je moet niet in talen spreken als je in de samenkomst bent. Want dan sticht je alleen jezelf. Dat heeft helemaal geen zin. Plus dat ze ophouden, maar dat is weer een heel ander verhaal. Oké. De Roomse kerk heeft dus die 1000 jaar lang alle waarheid geclaimd. Tegenspraak niet geduld, inquisitie, hè. Nou, ik ga maar eens googlen op inquisitie. Ga dat maar eens lezen. Dat is echt verschrikkelijk. En misschien kun je even naar Openbaring 17 gaan met mij. Want daar... Oh. Is het tijd voor je pilletje? Of... Openbaring 17.
Koffie.
Maar daar vinden we het eindoordeel over die vrouw Isabel, die hier dus... iets anders wordt benoemd, maar dat is de grote hoer. En er staat in vers 1... En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei... Kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer. Die op vele wateren zit, dus dat zijn de vele volken. Hè? Alle koningen en alle keizers in die 1000 jaar... waren allemaal ondergeschikt aan de paus. Napoleon werd gekroond door zichzelf uiteindelijk, maar de bedoeling was door een paus. Zo ver ging de macht van de kerk in die tijd. Met wie de koningen van de aarde gehoreerd hebben, dat zei ik dus net. En zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Dus dat hele Rooms-Katholieke systeem, dat heeft een effect gehad op alle mensen op aarde straks. Gaat nog erger worden. Nou, wat is de wijn van haar hoerij? Dat is dus, je moet Maria vereren, je moet dit, je moet dat. Maar niet, ik heb u aan één man verloofd. Dat vind je niet. En hij voerde mij weg in de geest naar een woestijn. Want er is natuurlijk 0,0 leven bij de hoer te vinden. En ik zag een vrouw zitten, daar heb je het weer, een vrouw, Isabel, op een scharlakenrood beest... Dat is dus dat Romeinse herstelde rijk. Dat vol namen van laster was en 7 koppen en 10 horens had. Dat zijn uiteindelijk de 10 machthebbers van dat laatste beest. Dat laatste rijk voor de komst van de Heer Jezus. Het zijn 10 staten of 10 landen of 10 koningen die de macht hebben. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelsteen en parels. Dus de verleidelijkheid wordt uitgedrukt in haar versiering. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. Zie je dat? Dus dit is een beschrijving van de Roomse kerk, wat een geweldige macht over de wereld heeft uitgeoefend. De koningen van de aarde hebben haar gehoereerd. Ze heeft alle heiligen vervolgd en de getuigen van Jezus in de grote verdrukking dus ook gedood. Ongelooflijk toch? Maar zij wordt hier dus genoemd de moeder van de hoeren. Dus ze heeft ook kinderen. alle systemen die uit de Romeinse kerk voort zijn gekomen, die hoereren net zo hard mee. Met de wereld, met de eukumene, de Wereldraad van Kerken. Wel eens gekeken op de website van de Wereldraad van Kerken? Word je niet vrolijk van? Ja.
Ik zag dat soort elementen ook in mijn oude kerk terug. Die Lectio Divina.
Ja.
Stilte-diensten.
Yes.
Die dominee die dan steeds weer andere gewaden aandoet met andere thema's.
Ja, klopt.
Dan hangt er weer zo'n ander lapje.
Ja, klopt. Dat is de PKN waarschijnlijk.
Ja.
Ja. Nou, dit bespreek ik dus donderdag, als het goed is. Want dit is de mystiek, de ervaring, het voelen. En datgene wat weer een omweg is bij de Heer Jezus vandaan. Het wordt wel heel bijbels ingekleurd, maar het is het niet. En daar moet je echt voor oppassen. Er zijn dus eigenlijk twee grote gevaren die ik in die vier video's bespreek. Contemplatief en charismatisch. Charismatisch is eigenlijk ook afgoderij, maar dan weer via een hele andere omweg. Want dan ben je ook bezig met jezelf, maar dan weer heb ik wel alle gaven van de geest en meer van de geest, en vallen in de geest en blaffen in de geest en weet ik allemaal. Het gebeurt gewoon. Maar wij hebben te maken met een, ik zeg het nog maar een keer, met een geloof zonder enige uiterlijke element. Nul. Geen zichtbare, geen hoorbare. Ook niet cursussen over, ik moet de stem van God leren verstaan. Allemaal onzin.
Maar stralen toch?
Sorry?
Jij straalt.
Ja, maar dat, ja broeder, jij straalt. Ja. Maar dat is toch het leven van de Heer Jezus. En het leven van de Heer Jezus wordt openbaar in onze lichamen als wij gewoon maar simpel aan hem vasthouden. En in zwakheid gewoon achter hem aan gaan volhouden. Maar iedere keer weer die verleidingen om toch weer via een andere weg geestelijker te worden, ja, dat gaat maar door. Ja? Oké. Nou, vandaag vinden we ook vrouwen die zichzelf profetes noemen. Ik zei het al. In erge mate, in minder erge mate. Je hebt ze op allerlei vormen en allerlei subtiele wijzen. Dus daar moet je eigenlijk altijd een beetje voor oppassen. Iemand die zichzelf een profeet noemt of zichzelf een profetes noemt, blijft daar verder van. Zorg dat je onderwijs tot je neemt dat de Heer Jezus vergroot in je hart. Dat is bouwen met kostbare stenen, met goud en met zilver. Al het andere is hout en hooi en stro. Het verbrandt. Het is alleen maar van de mens. Ik was zondag in de gemeente. Ja, daar hebben ze zijn hele fijne mensen. Alleen, er zijn een paar gasten die daar dus ook dat gevoelsleven voor kunnen stimuleren. En wat zie je dan? Dat zoveel huwelijken in die gemeente al zijn gestrand. Ik ken niet heel veel mensen, maar ik ken al 3 huwelijken die eraan zijn gegaan daar. Hoe komt dat? Nou, als je voortdurend maar met je gevoel bezig bent en evangelie van het gevoel en het gaat om jou en je moet je goed voelen, dan denk je op een gegeven moment, ja, maar ik voel me niet fijn in mijn huwelijk. Nou, scheiden. Maar het woord zegt, mannen, heb je vrouw lief. Snap je? Ja, maar ik voel het niet. Niks mee te maken. Dat is de opdracht. De opdracht van het woord. En God geeft jou de genade om dan je vrouw ook lief te hebben. Ja, dat is toch zo?
Sommige mannen worden heel makkelijk
gegeven. Ja, maar jij hebt de mooiste vrouw van de wereld. Ja,
nee,
maar allemaal net te laat.
Dat heb ik.
Oh, die heb jij?
Ja.
Oh, heb jij die? Nico. Nee, maar ik bedoel dus niet te zeggen dat het allemaal heel moeizaam moet. Maar soms heb je wel eens tijd dat het misschien wat lastig gaat. Maar liefhebben is ingekaderd in keuzes, in daden. En niet in dat sentiment wat wij ervan gemaakt hebben. Sentiment moet ik zeggen. Dus ja. Daarom is gezond onderwijs leidt altijd tot gezonde levens. Ongezond onderwijs leidt tot ontsporing, tot onheiligheid, tot goddeloosheid, tot strijd, tot scheuring. Gezonde woorden leiden tot gezonde, stabiele levens. Zie maar Nico, toch stabiele man, stabiel onderwijs gehad. Dat is allemaal bij jou gecentreerd rond dat wat er op je voorhoofd staat.
En
op zijn
motor.
En op wat?
En op zijn motor.
Op zijn motor. Christus, de Heer Jezus. Nee, maar dat is zo belangrijk jongens, om daaraan vast te houden. Want er zijn zoveel mensen die zichzelf iets noemen. En zoveel onderwijs, zoveel websites, zoveel preken, zoveel boeken. Hoe weet je nou waar je zijn moet? Ja, en dat is bij de Heer Jezus de hemelse Christus. En alle andere elementen die daar iets aan willen toevoegen, moet je gewoon buiten boord houden. En dan zul je merken dat je opgroeit en dat je gewoon stabiel wordt. Dan heb je geen perfect leven of zo.
Geeft wel veel meer rust.
Ja. Goed. Ik ga even pauzeren, want het zal weer een uur verder. En daarna gaan we weer vrolijk verder. Goed zo. Was weer een vruchtbare pauze, toch? Goed. Izebel staat dus voor een systeem. De vrouw is vaak een beeld van de goddeloosheid. Dat komt eigenlijk uit Zacharia 5 en uit Matthäus 13. En dat systeem dat heeft gigantische vorm aangenomen in de 1000 jaar van de middeleeuwen. Maria werd vereerd, heiligen werden vereerd, voorwerpen worden vereerd, afgodenoffers, hosties. Het gaat van kwaad tot erger, maar het begint allemaal, het vindt zijn oorsprong ten diepste allemaal in het verlaten van de eerste liefde. Want als je de eerste liefde tot de Heer Jezus verlaat, je dus met andere dingen gaat bezighouden, heb je al vrij snel niet meer door dat de wereld zijn invloed in je leven krijgt. En als dat eenmaal is gebeurd, dan ga je ook vanzelf veel meer bezig met uiterlijke godsdienst. En voordat je er erg aan hebt, ben je bezig met deze dingen. En daarom is dit ook een waarschuwing voor ons. Zorg dat je de eerste liefde bewaart. Dat je al je geestelijke activiteiten richt op de Heer Jezus Christus. En op niets anders, niet op tongentaal, niet op genezing, niet op de wet. Helemaal niets. Want al die zaken, gaven van genade, zijn allemaal maar met één doel gegeven. Om de ander op te bouwen in hem. En de talen zijn trouwens gestopt. Dat zei hij terecht. Zullen ophouden. We hadden een hele specifieke functie aan het begin van de tijd van de gemeente. Maar goed, daar gaan we nu niet over uitweiden. Het 21ste vers. Ik heb haar tijd gegeven. Dat is ook zo mooi. De Heer Jezus is een liefdevolle heiland. En hij geeft ook tijd. Ze hebben 1000 jaren tijd gehad. En nog steeds is de Rooms-Katholieke Kerk er. Maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Dat is heel tragisch. In Efeze zegt de Heer Jezus, in Openbaring 2, dat hebben we de vorige keer behandeld. Kijk maar mee, Openbaring 2, aan het begin. Daar zegt hij ook iets over bekering, maar daar staat, vers 5, bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken, maar zo niet, ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Maar dat lees je niets over in Thyatira, want daar was gewoon geen kandelaar. Er is geen kandelaar als deze dingen gebeuren.
Daar was Christus dan al weg.
Zeker. Want in feite ten diepste is wat de Heer Jezus zoekt in al die zeven iets van zichzelf. Dat is de kandelaar. De kandelaar is van goud. En dat geldt ook voor ons persoonlijk. Als je straks voor God staat, is er maar één vraag. Wat is er van mijn zoon te zien geweest in jou? Dat is de enige vraag. Niet wat heb je allemaal voor geweldige ideeën gehad. Wat was er van de Heer Jezus te zien in je karakter? Ik ben ooit, toen ik net tot bekering kwam, wel eens verteld. Hè, ging ik met mijn broer in Italië. Ik was net tot geloof gekomen. Het was 1994. Was een half jaar geleden tot bekering gekomen. We gingen die zomer voor het eerst met z'n tweeën op vakantie. We gingen met de Evangelische Kirche mee. Duitse organisatie. Om in Italië te evangeliseren. En wij zouden in ruil van onze hulp zouden we gratis 2 weken in Italië mogen verblijven. Nou, dat vonden wij wel een goed idee. Maar evangelisch in Duits, dat was iets heel anders dan het evangelisch in Nederland. Kwamen we al vrij snel achter, want dat is een soort PKN in het Duits, evangelische kieren. Dus ze hadden ook echt bijbelstudies dat ik echt dacht, hé? Het gaat helemaal niet over de Heer Jezus. Het is allemaal maar een beetje, ja, is het wel echt? Is het wel echt gebeurd? En toen gingen we dus op een gegeven moment ook naar een gigantische Rooms-Katholieke kathedraal met een dienst. Dus wij dachten, wat moet ik in die dienst? Maar goed. En toen kregen die hosties, dat hebben wij niet gedaan. En ik weet ook, ik had gewoon het gevoel, dat moet ik niet doen. Toen ben ik daar een beetje gaan dwalen in die gangen daar. En dan zag je, tot mijn grote schrik, gewoon echt serieus gewoon mummies liggen. In van die glazen vitrines daar zo. Beetje zo'n lichtje erop. Leek wel een horrorfilm. Mummies. Nee, maar shit, dat zijn de heiligen. Die liggen daar gewoon. En die worden daar gewoon in ere gehouden. Ik weet niet precies waarom, maar... Dus het hele systeem, dat voelt zo duister als wat. En toen ik wat verder kwam in mijn geloof... en ik met Ilona in Brugge was... ging ik ook nog eens een keer zo'n kerk in. En toen kon ik daar gewoon niet lang meer het uithouden. Kaarsjes aansteken voor mensen, moet je natuurlijk weer voor betalen. Bidden voor overledenen. Het vereren van allerlei voorwerpen. En het is echt...
Maar die mensen hebben er zelf niet in de gaten
komen. Nee!
Ja, dat
verdrietig, ja.
Ze lezen het ook helemaal niet in de Bijbel.
Nee.
De katholieken lezen zelf niet in de Bijbel.
Wat ik...
De Bijbel lezen die hun voorgeschreven is, hè?
Ja, klopt.
Dat magnifiek koers moet een stempel erin staan.
Ja. Nou ja, ik heb heel stout... Je kon dan eens zo'n boek schrijven daar, weet je wel. Iedereen zei, wat een mooie kerk, wat mooi dat ik heb... Ja, ik heb iets ingeschreven van uit Hebreeën 13. Ga uit tot hem buiten de lege plaats. Buiten dit vreselijke, goddeloze, afzichtelijke systeem. Ga naar de Heer Jezus. Dat heb ik erin gezet. Maar misschien leest iemand het, weet jij veel?
Als iemand een kind de rijksweg over niet steken, dan is het ook
redden. Ja, maar het was natuurlijk stout, was niet...
Beetje ondeugend.
Ja. Nee, maar zij wil zich niet bekeren, hè, mensen. Ze wil het niet. Dit systeem zal nooit en ten nemen zich bekeren. De mensen binnen het systeem, die tot daarvan zegt hij straks van in vers 24, geloof ik. Tot de overigen in het Thyatira die deze leer niet hebben. Dus dat zijn de christenen die daar zitten.
Maar die kerken, die hebben dan allemaal die vallen allemaal onder het systeem.
Ja.
En de ene is onder Izebel. Maar heb je dat ook nog ergens al verteld? Of komt dat nog?
De kerken die voortkomen uit...
Ja, nou, bijvoorbeeld ja, PKN.
Dat komt de volgende keer.
Oh, okay.
De volgende keer gaan we het hebben over de systemen die weer voortkomen uit Thyatira. Yeah. En die dus de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. Die hebben geen vrouw Izebel. Het is dus niet zo dat de protestantse kerk zei van... ja, wij zijn de waarheid en je moet naar ons luisteren. Wij zijn ook degene die onderwijs geeft in plaats van wij ontvangen onderwijs. Nee, dat deden ze niet. Dus het is niet zo heftig als de Rooms-Katholieke kerk, maar desalniettemin ook even dood. En het systeem bekeert zich niet, maar je kunt wel jezelf afvragen, moet ik daar blijven? Kan ik in zo'n...
Het Farizeeën is daar eigenlijk ook hetzelfde systeem,
of niet? Ja, dat heb je goed gezien, ja. Dat zuurdeeg van de Sadduceeën, van de Farizeeën, ja, en van Herodes, dat zijn de drie, Matthäus 16.
Gepleisterde de graven.
Ja.
Ja.
Uiterlijk. Ja, kinderen van de duivel.
Is er wat positiefs te vertellen over de stukken? Dan kennen we daar beter
dan. Pardon?
Ja, je hoort het toch wel, of niet?
Heb je nog wat positiefs? Ik leg het vers uit, broeder. En het vers 22 wordt nog erger.
We zitten al een halve uur op die katholieke kerk te praten. We weten dat ook niet.
Ik leg de schrift uit, broeder. En ik leg het ook bij jou zelf neer, want ook in Nico zit het vlees, dit ook, enzovoort. Nou, we gaan verder. Vers 22. Trouwens, het was niet een half uur, het was al een uur.
Ik heb het nog mild gehouden.
Oh ja. Ja, ik kan er ook niks aan doen, het gaat nou eenmaal over de Rooms-Katholieke kerk. Zie, ik werp er op een bed. Nou, dat hoererij, dat heeft natuurlijk verband met een bed. Maar de Heer Jezus zegt eigenlijk van dat bed van hoererij verander ik in een bed van... oordeel, van pijn. En met hen die met haar overspel bedrijven. Dat zijn alle systemen die meegaan in deze dingen. Maar ook bijvoorbeeld de koningen en de kooplieden uit Openbaring 18. Die profiteren van dit systeem. Als zij zich niet bekeren van haar werken. Dan heb je nog de tweede groep, haar kinderen. De naam christenen, vers 23. En de overigen in Thyatira, dus dat zijn de gelovigen. Ja? Nou, dan gaan we naar vers 23. Het wordt langzaam positief, Nico. Toch wel waar voor je geld. Haar kinderen zal ik de dood door de dood ombrengen. Dit is dezelfde Heer als in de evangelie die dus de genade van de vader kwam brengen. Maar nu is hij degene die achteraf de systemen oordeelt die dus zeggen bij hem te horen. Dus dat is ook een aspect van zijn persoon. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven, ieder naar uw werken. Nou, de rest van de christenheid zal straks weten als het oordeel uitgevoerd wordt dat hij degene is die harten en nieren doorzoekt. Ook onze harten en onze nieren. Harten, dat zijn de motieven. Nieren wil meer zeggen van wat is goed en wat is niet goed in jouw leven. Dat zijn de nieren. En ieder wordt gegeven naar zijn werken. In het boek Openbaring vinden we aan het einde, als de mensen voor de grote witte troon staan, dat de boeken werden geopend. Dat staat heel duidelijk erbij, hè? Even kijken. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 20, daar staat: ik zag de doden, de groten en de kleinen voor de troon staan en er werden boeken geopend. Dat zijn de boeken van de werken. De doden werden geoordeeld volgens wat er in de boeken geschreven was naar hun werken. Openbaring 20 vers 12 en 13. Nou, jouw werken worden ook beoordeeld. Maar je wordt niet voor de grote witte troon veroordeeld, maar je staat straks voor de rechterstoel van Christus. En werken wordt heel vaak in het stukje over werken gesproken, omdat in dat systeem het voortdurend gaat over jij moet wat doen, jij moet dat doen, jij moet dat doen, de werken van de Romeinse kerk. Maar de Heer Jezus zegt, nee, ik ga ieder oordelen naar zijn werken. Of het uit mij gedaan is, of uit jezelf. Ja? Vers 24, maar tot u zeg ik, de overigen in Thyatira, die allen die deze leer niet hebben. Dus er zijn ook mensen geweest die zeggen, ja, maar ik, in die 1000 jaren, toen kon je ook nergens anders heen. Er was niks anders dan de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ze hielden zich niet vast aan die dwalingen. Die de diepten van de Satan, zoals zij zeggen, en heel typisch, ik heb het er ook bij gezet, ze spreken altijd valse systemen, hè, over ingewijd zijn, mysteriën, verborgen dingen, goddelijk, verborgen zaken, innerlijke kennis, dat zijn altijd diepten. Je moet altijd in een bepaalde diepte komen, een bepaalde extra dimensie. Maar dat zijn diepten van de Satan. Terwijl in Efeze staat, bedenk dan waarvan je afgevallen bent. Dus daar was je op een hele hoge plaats. In de hemelse gewesten, als je hart bij de Heer Jezus is, je eerste liefde, dan ben je op de allerhoogste plaats, boven alles en iedereen gezet. Maar als je de diepte van Satan kent, dan zit je op de bodem van de misleiding. En de Bijbel spreekt overigens ook over de diepten van God. Weet iemand waar het staat, de diepten van God? Niemand?
Job?
Nee. Ja?
Was het niet...
Ja, jij moet het weten, hè? Nee. Nee, ja. De geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Je hebt het goed gezien. Nee, dat is dus 1 Korinthe 2... En de diepte van God, dat is iets heel anders uiteraard dan de diepte van Satan. Maar ik lees het even voor in hoofdstuk 1 Korinthe 2. Daar staat in vers 10, want ons heeft God het geopenbaard door de geest, want de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Paulus zegt eigenlijk, wij hebben jullie de diepte van Gods hart meegedeeld. Of tenminste, dat delen we mee aan alle geloven. Alleen de Korintiërs waren vleeselijk, die konden dat helemaal niet aan. Maar de diepte van God is eigenlijk de geheimen van zijn hart. En wat zijn de geheimen van zijn hart? De diepte van God, namelijk dat hij zo graag wil dat zijn zoon verheerlijkt wordt in zijn heilige. En dat hij wordt gesteld boven alle dingen. En dat jij met hem verenigd bent tot een nieuwe schepping. Dat zijn de diepten van God. Kijk, God is niet alleen geïnteresseerd in jouw redding. En wij moeten ook een stapje verder leren doen. Dan alleen maar te praten over onze redding en onze nood. Maar we moeten ook eens een keer gaan leren na te denken over wat God nou belangrijk vindt. Wat zijn welbehagen is en zijn verlangen. Dat zijn de diepten van God. Ja. En dat heeft in feite niet zo heel veel met ons te maken. Wij worden er wel voor gebruikt. Maar in de diepten van God gaat het niet om onze redding of om onze zegen, maar om de verheerlijking van zijn Zoon. Daar gaat het om. En dat zegt Paulus, dat hebben we jullie verkondigd. Nou, en hier staan de diepten van Satan. En iedereen die tegen jou zegt, maar je moet eigenlijk een leveltje dieper door deze techniek, of door deze techniek, of door deze... Het is gewoon puur door kennis van de Bijbel dat je die diepte van God leert kennen. Geestelijk inzicht. Ja? Nou. En ik kan je zeggen, ik kreeg van de week een filmpje over de droom van God, weet je wel. En dat is, nou ja, van iemand goed bedoeld, maar dat was de droom van God. Hij heeft al een eeuwigheid op jou gewacht. Hij heeft jou al van eeuwigheid af in zijn gedachten. Hij wil jou bij zich hebben. Dat is de droom van God, dat jij, bla bla bla. Maar dan zeg ik van ja, punt 1, de droom van God, vind ik al een rare uitdrukking. Maar punt 2, het gaat dus helemaal niet om dat ik bij hem ben. Dat vindt hij natuurlijk wel fijn, maar dat is niet zijn verlangen. Zijn verlangen is dat zijn Zoon de heerlijkheid en eer krijgt in alles wat geschapen is. Zowel op aarde als in de hemel. Dat is zijn verlangen, zijn welbehagen. En het woordje droom, om wat te koppelen aan God, vind ik een beetje oneerbiedig, persoonlijk. Ja, want God droomt niet. Hij heeft een verlangen en hij heeft een vreugde. Maar dat is iets anders. Nou, dan komt vers 25. Oh, sorry, vers 24. Ik leg u geen andere last op. Dat is ook zo mooi, want die mensen hadden al moeite om staande te blijven in die gigantische donkere tijd. Ze hadden liefde, ze hadden volharding en geloof. Ze hadden geweldige, prachtige kenmerken van de Heer Jezus. En hij zegt, nou, ik leg je geen andere last op. Ik ga het niet hebben over mijn komst of over de diepte van God of over... Houd vast wat je hebt. Het is oké. Ja? Het is oké. Vers 25, wat u echter hebt, houd dat vast. Totdat ik kom. Hier vinden we dus voor de eerste keer de komst van de Heer Jezus. We leven nu aan het einde van die 7 brieven, wist je dat? We zijn al voorbij Philadelphia en we zitten al in Laodicea, de Laodiceaanse geest van deze tijd. Ik dit en ik dat. Dus hij komt.
Dat is Openbaring 3, toch?
Ja. Ik ben rijk, ik heb mij verrijkt, ik. Elk liedje wat we zingen gaat over ik.
Dat duurt nog een poosje, Openbaring
20,
wat is het?
Ja, dan zitten we aan de 8e lockdown, maar het maakt niet uit, we gaan gewoon verder. Nee hoor, we komen echt wel bij het eind. Maar onthoud nou even dat de Heer Jezus komt, niet omdat we nou ineens corona hebben en in één keer zeggen, oh het is allemaal zo erg, hij komt. Nee, hij komt omdat we aan het einde zijn van het falen van de christenheid van 2000 jaar droevenis. En met prachtige dingen erin ook. Maar snap je? 2000 jaar Israël, Abraham, tot en met de Heer Jezus, 2000 jaar christendom. 2000 jaar voor Abraham, 2000 jaar tot Jezus, 2000 jaar tot nu. Dus 6000 jaar.
1000 jaar rust. En 1000
jaar rust, heb je 7000 jaar. Ik zeg niet dat ik nou op de dag af, maar het is wel heel typisch, vind je niet? Dus hij komt, mensen.
Maar we zitten dus in ongeveer 7000ste...
Nee,
6000. 6. Ook de Joodse jaartelling zit ook heel dicht bij de 6000.
5700.
Je zit er al een paar honderd jaar vandaan, hoor.
Ja, maar die kunnen niet zo goed rekenen, dus die... Geen grapje. Nee, maar lieve mensen, probeer nou eens even in te denken dat wij leven in een unieke tijd. Wij leven in een tijd dat we de komst van de Heer Jezus naar alle waarschijnlijkheid gewoon gaan meemaken.
Ja.
Want het is echt 2000 jaar geleden dat hij opstond. En 2000 jaar geleden dat de gemeente ontstond, bijna. Dus die kans dat wij zijn komst meemaken is heel, heel groot. En de vorming van het wereldsysteem zien we voor onze ogen gebeuren. De vorming van een wereldleider enzovoort. Alles wordt in die kant op bewogen. En zijn we dan blij of zijn we dan niet blij?
Natuurlijk wel.
Ja.
Waar zou die wereldleider vandaan komen?
We hebben geen idee. Wat? Nou, ik weet 100% zeker dat de antichrist uit Israël komt. Maar de wereldleider, dat de Romeinse, van het Romeinse Rijk, die man, dat weet ik niet. Dat kan overal zijn. Het Romeinse Rijk is nogal vrij groot.
Dat gaan we niet meemaken.
Joost, zo mocht je het
toch even?
Ja. Nee, maar lieve mensen, hou vast dat ik kom. Hou de waarheid vast. Laat je niet... 2 Timotheus staat ook in hoofdstuk 3. Blijf bij wat je geleerd hebt. Blijf erbij. Hou het vast. Nou. Vers 26. En wie overwint. En mijn werken. Heb je weer het woord werken. Dat is wel heel bijzonder. In dit stukje gaat het steeds weer over werken. Omdat de Rooms-Katholieke Kerk die nadruk steeds legt op eigen werken. Die dan zouden moeten leiden tot een plekje in de hemel. Mensen worden massaal misleid. Maar wie mijn werken tot het einde toe bewaart, mijn werken, dus dat is die liefde en het geloof en dienstbetoon en volharding en dat soort dingen, die zal ik macht geven over de volken. Dus dat is ook zo schitterend, hè? Want die mensen werden door die duistere pauzetijd werden ze eigenlijk overheerst. Ze werden gedood. Maar als ze straks met de Heer Jezus opstaan, met hem komen, dan geeft hij hen macht over de volken. Dat is een omgekeerde wereld. Als we met hem lijden, zullen we met hem heersen. Ja? En dat niet alleen. Hij voegt er ook nog aan toe. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, net als de Heer Jezus zelf, Psalm 2. Als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. Prachtig. Dus ik heb ooit eens heel kort wat gelezen over de inquisitie. Dat is hemeltergend verdrietig wat met gelovigen gebeurd is. Maar die zullen straks persoonlijk die volken, die opstandige volken, verbrijzelen. Zo is de orde van Gods gerechtigheid.
Wat is dat dan, die inquisitie? Ik heb
er wel eens
wat over gehoord.
Nou ja,
dat was...
Nee. Wat tijdens de?
Dat was voor de Tweede Wereldoorlog ook.
Ja, de inquisitie is uit de middeleeuwen. Het was een soort rechtbank waar alle ware ketters, dus de gelovigen, die niet wilden meegaan in die Roomse kerk, die werden daar gewoon veroordeeld tot de meest verschrikkelijke pijnigingen en martelingen en brandstapels. En ja, dat is echt vreselijk. Er zijn duizenden mensen omgebracht, misschien wel tienduizenden door de Rooms-Katholieke kerk in die tijd. Ja. Maar dan zullen die mensen allemaal opstaan en zullen met hem regeren. En dan zijn de rollen omgedraaid. En dan is vers 28 zo prachtig, Nico. Je mag het mooiste stukje voor het laatst genieten. Want dit, ik zal in de morgen zeggen, wat betekent dat nou? Dat betekent, en dan moet je even met mij meegaan naar 2 Petrus. Want dit is iets wat ik jullie ook gun. En mezelf natuurlijk. Want de Heer Jezus komt straks als de zon der gerechtigheid. Hè? Dan gaat het licht op in deze wereld. De duisternis is voorbij. En alles wat duister is zal verbranden onder deze zon der gerechtigheid. Alles wat niet klopt met zijn heiligheid. Maar in 2 Petrus staat in vers 19.
Hoofdstuk
1. 2 Petrus 1. Daar staat: en zo hebben wij het profetisch woord des te vaster. En u doet er goed aan. Let op, hè. Daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dus het profetische woord, dat is een heel specifieke uitdrukking. Wij zijn in een duistere plaats, maar wij weten de Heer Jezus komt. Wij weten, dit is de lamp, dit is onze hoop. Maar dan staat erachter, totdat de dag aanbreekt, dus dat is zijn komst, en de morgenster opgaat in uw harten. Ik zal hem de morgenster geven. Betekent dat als je het moeilijk hebt, als je in een duistere tijd zit, dat je hart al in die dag is die komt. De morgenster. komt voor de dag. En als jij hem als de komende Christus in je hart kent, dan heb jij de morgenster ontvangen. Het gaat om, over je hart, gaat het hier. Heel duidelijk in 2 Petrus 1, gaat over je hart. Het gaat niet over de komst, het gaat over de dag in je hart. Dus met andere woorden, het is duister. We hebben nu coronatijd, we hebben maatregelen, we hebben droefenis in de christenheid. Maar in onze harten hebben we de morgenster. We zijn al in onze gedachten, in onze harten in die dag. Want we weten, oh, maar dit heeft het allemaal niet voor te zeggen, joh. Dit gaat helemaal niet voor eeuwig door. Hij komt en ik geniet nu al van hem als de morgenster. Dat is wat hij bedoelt. Ja? Want hij is de morgenster. Nou is het zo jammer dat in zoveel kerken en groeperingen dat niet meer gekend wordt. Namelijk de komende Heer in je hart. Dus niet de heiland nu daar, maar de komende. De morgenster. Maar hoe komt dat? Omdat mensen geneigd zijn om met zichzelf
bezig te zijn.
Ja, dus de zegen van mij nu. Ik heb een schuldgevoel, maar daar moet ik vanaf. Nee, maar als je allemaal daar voorbij bent, dan kun je op een gegeven moment ook gaan genieten van hem als de morgenster. Hij komt. Mm-hmm. En voordat hij openlijk komt, is hij al in jouw hart degene die de morgenster is.
Werken, iedere keer maar.
Wat?
Iedere keer maar blijven werken om...
Ja, om iets te krijgen. Dat wordt in duizenden variaties aan je aangeboden. Ja. Maar ken je dat een beetje, dat je de Heer Jezus al kan, dat je al van hem kan genieten als de morgenster? Wat er ook gebeurt op deze wereld, hij komt. Hij zal alles rechtzetten, maar ik mag nu al weten dat hij dat in mijn geval, in mijn persoonlijke leven al gedaan heeft. Dat is de morgenster, heerlijk. Ja. Nou, en dat vind ik zo fijn, dat we de Heer Jezus op die manier mogen kennen.
Rust, hè?
Rust in de omstandigheden. Ik zal u rust geven voor uw zielen. Hij was ook altijd met zijn vader verbonden. Wat er ook gebeurde, hij zei, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Jou kan niks overkomen als hij het niet toelaat. Angst is niet van God. En in dat vertrouwen, in die rust en die vrede, mag je gewoon genieten van hem. Dat blijft mijn boodschap steeds weer. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dus dit staat aan het einde, voor het eerst niet voor de belofte aan de overwinnaars. Want wie een oor heeft, dat geldt vanaf nu alleen nog maar voor de overwinnaars. Niet meer voor de hele gemeente, want ze wil zich niet bekeren. Nou, wat zegt de geest tot jou vanavond? Heb je het gehoord? Stop met luisteren naar profetessen. Stop met uiterlijkheden, met religie. Stop met, nou ja... Het accepteren van allerlei gevoelselementen. En vertrouw nou maar gewoon op het woord van God. En zorg dat je groeit in je werken die van hem zijn.
Johannes 15, hè? Blijf in mij, blijf ik in jou.
Ja.
Hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam.
Dus nou, ho. Dan ga je twee dingen door elkaar halen. Johannes 15 is niet hetzelfde als hij is het hoofd en wij het lichaam. Want als hij het hoofd is en wij het lichaam, dan hoeft hij echt niet te zeggen blijf in mij, want dan zijn we in hem. Maar Johannes 15 is het hoofdstuk van de verantwoordelijkheid. Dus niet elke rank aan mij draagt vrucht. Niet elke rank aan mij is echt aan mij verbonden, want die wordt in het vuur gegooid. Dus je moet wel even het onderscheid maken tussen het lichaam van Christus. En daarvan wordt nooit gezegd blijf in het lichaam, wel hou vast aan het hoofd. Maar je bent verbonden met hem. Maar Johannes 15 is wat anders. Daar zegt hij gewoon, iedereen op deze aarde die belijdt mijn discipel te zijn, blijf in mij. Als je dat doet, blijf ik in jou. Maar dat geldt voor alle ware gelovigen. Want die blijven ook in hem. Snap je het verschil? Ans zit een beetje te fronsen. Ingewikkeld, hè? Dus jij kunt het vergelijken met je kinderen. Je hoeft niet tegen je kind te zeggen... pas op, hè. Je moet wel zorgen dat je kind van mij blijft. Nee. Maar je kunt wel zeggen, zorg dat je verbonden blijft met mij. In relatie, dat je niet van mij wegdwaalt in mijn principes en mijn opvoeding. Want dan draag je geen vrucht. Dan heb je geen, nou ja, dan lijk je uiteindelijk niet meer op je vader of je moeder. Dat is een beetje een vergelijk.
Maar wat is dat tot hun zich niet kunnen bekeren dan?
Nou, ze willen het niet.
Nee, maar waarom willen ze dat niet?
Omdat ze
het
niet, omdat ze, dat,
God dat dan niet in hun?
Nee, ja, dat is zo'n ingewikkelde vraag.
Leuk, is een vraag. Nee, voor,
ja. Nee, maar er is ook weer hierin zijn twee kanten. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Absoluut waar. Wie wil, hij komt en nemen het water des levens om niet. Dat is ook waar. Moet ik dan met mijn logische brein dat gaan proberen?
Dus het is het willen en het werken.
Ja. En. Iedereen die wil, is uiteindelijk door de Vader getrokken. Ja. En iedereen die door de Vader getrokken wordt, die wil.
Ja, en ik denk ook dat je kan zeggen dat de Vader dat ook ziet aan iemand, dat je wilt.
Ja.
Dat je daarom getrokken wordt.
Ja, maar dat is een heel moeilijk mysterie. Je moet heel voorzichtig zijn om conclusies te trekken. Probeer gewoon de Bijbel na te spreken, ook hierin weer. Hè? Want Johannes 3 zegt, ieder die het licht haat, gaat niet tot het licht. Want omdat zijn werken niet openbaar worden. Dus ze willen zich niet bekeren, omdat ze gewoon hun zondige leven niet willen opgeven.
Ja, dat is het.
Waarom zijn wij wel bekeerd? Omdat de Heere God ons heeft getrokken. Ja. Ook weer waar.
Dat is heel belangrijk wat je daar zegt nu.
Wie?
Sorry? Dat is heel belangrijk wat hij daar zegt. Want dat is eigenlijk, daar gaat het eigenlijk om. Die vraag voor jou.
We hoorden het niet, want hij zei dat laatst.
Nou, hij zei, iemand die door het licht wordt getrokken, hè, die gaat tot het licht. Maar iemand die niet wil getrokken worden, zijn werken worden openbaar, dat wil hij niet.
Nee.
Daar gaat het om. Dus dat is wel antwoord op jouw vraag. Heel simpel.
Ja, Izebel wil niet.
Een trekken zich toch naar hun eigen
hart. Nee, maar ze willen het niet. Ze willen het niet.
Ze trekken naar hun God.
Ja, ze willen niet hun praktijk opgeven. Ja. Ze hebben er te veel vleeselijk voordeel van. Ja. Waarom ben ik tot geloof gekomen? Het antwoord is, Romeinen 9, omdat God het in mijn hart heeft gelegd. Het is zijn barmhartigheid.
Ja.
Want ik was net zoals alle andere mensen zondaar. Dus dat is genade. Aan de andere kant heb ik wel het evangelie aangenomen. Dus ook waar. Dus
ja,
twee kanten.
Hart.
Ja.
Hart.
Ja, maar omdat hij niet wilde. Ja. Werd hij weer verhard. Ja, dus ingewikkeld.
Maar ook nou, aan jouw eigen tijd, toen je toen geloof gekomen bent. Ik had een periode toen vlak voor geloof gekomen, waar niks van de Heer Jezus weten.
Want ik ook niet.
Dat wil je niet. Maar tot het moment dat ik die keuze nam, toen viel iets weg. Dus je wou niet dat eerst, dat die werk openbaar werd. Dat wou je in het begin niet, weet je niet. Iedere keer als je over Jezus hoort, van oh, dan moet ik dit, dan moet ik dat, dan moet ik zus. Dan moet ik dat zeggen, moet ik getuigen, dit. Nee, dat wil ik helemaal niet.
Ja.
Maar tot het moment dat je die keuze neemt, en het doet, dan valt er wat van je af.
Ja, en dan ben je nog niet helemaal
bedenken. Nee, dat is het traject wat je gaat lopen.
Nee, maar Matthijs, de een heeft nou iets meer de neiging om... om...
Dat is ook maatwerk, hè?
Nee, maar het punt is, ik heb het wel vaker gezegd, maar het geloof is niet... minder met jezelf bezig zijn, maar helemaal niet met jezelf bezig zijn. Dat is al hele kunst. Precies. Niet met jezelf, niet met je fouten of met je schuld. Je beleidt je zonde, dat is iets automatisch, maar je moet niet de hele dag maar gaan zeggen, ik ben nog lang niet zo geestelijk.
Dat is de citaat van Lewis.
Ja, die zei, ja, klopt.
Je moet niet te veel met jezelf bezig zijn.
Maar?
Ja. Nee, minder met jezelf bezig zijn.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dus ja, niet.
Die mijn oma, oma vroeger zei tegen mij, zei, je moet iedere keer in de kogelkachel gaan zitten, dan word je steeds
zwarter. Ja, als wij vervuld raken met de heerlijkheid en schoonheid van de Heer Jezus, zijn we niet meer met onszelf bezig. Niet de negatieve, van ik ben zo slecht, ook niet de positieve, God houdt zoveel van mij en ik ben uniek. Allebei niet. Het is gewoon met hem bezig zijn. Dat leidt je aandacht af naar iemand buiten jou. En dat is het geheim van het christendom. Ja. Amen.
Heel veel van de woning naar de hel of naar de hemel.
Nou, dat geloof ik niet dat echt...
Nee, daar mogen we er klachten van. Dan kom je er wel achter.
Sorry, wat zei je, Nico? Heel veel?
Heel veel van de woning naar de hel of naar de hemel.
Ja.
Als je niet geloof van op straat staan, dan merk je het wel.
Ja.
Ik had er vandaag eigenlijk ook weer drie.
Vertel eens, Nico.
Nou ja, die rekenen dus gewoon van, ik laat maar naar de hel gaan, maar daar is het in elk geval warm. En dan zie ik mijn vrienden weer en mijn kameraden weer.
Ja.
En dan zitten de hoeren in de snoeren, dus dat wordt bier gedronken. Ja. Dat is ook antwoord krijg je aan.
Ja, ze denken dat het kroeg is.
Ja, daarom heb ik een hele bier drinken. Ook al. De mensen kennen niks anders dan feest vieren met een biertje in. Ja, echt, mogen we kijken op foto's ook altijd een bier.
Ja, maar er is, niks, er is helemaal niks mis met een lekker biertje, Nico. Gaan we nog eens even over stoeien. Als ik op vakantie ga, vind ik een tapbiertje aan het water heel lekker. Wij gaan afsluiten, mensen. Dit was alweer de hoeveelste avond? 7e avond. En we hopen bij leven en welzijn dat we die volgende keer hier weer mogen zijn. En gaan mogen nadenken over Sardes.